Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Maurik Stoms. Zijn werk is tot dusver in twee categorieën onder te verdelen: autonome installaties die functioneren binnen een tentoonstellingscontext en interventies in de openbare ruimte. Zijn binnenwerken bestaan bijvoorbeeld uit het ophangen van de ramen van een oude BMW, die zo een silhouet van de auto creëren en hun schaduw en weerspiegeling op de muren werpen, of een bak met olie waarop de bodem een zin staat geschreven. Doordat een mechanisch aangedreven verfkwast door de olie roert, worden er steeds flarden van die zin leesbaar. Voor zijn werk in de openbare ruimte plaatst Maurik objecten die vervolgens zijn overgeleverd aan de externe factoren die het straatleven bepalen. Zo zette hij een grijs anoniem kastje op straat, zoals energiebedrijven dat doen om hun kabels af te schermen en daarmee een stukje stad inpikken. En omdat er geen haan naar zijn grijze kastje kraaide, besloot Maurik de opbergruimte aan een dakloze aan te bieden. Voor een ander project installeerde Maurik een miniatuur nietje om hele kleine fietsjes aan te verbinden en liet hij de gemeentelijke handhavers van Rotterdam bepalen of twee aan elkaar gelaste achterkanten van een fiets geparkeerd mochten blijven staan. Maar het meest wonderlijke project was misschien nog het houten huisje dat hij bovenop een bakfiets bouwde, keurig binnen de wettelijke voorschriften. Er woonden op een gegeven moment drie mensen in, totdat een slordig aangebracht regenzeil ze verraadde en het tijdelijke huis moest verdwijnen. Welkom Maurik, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Dat grijze kastje, laten we daarmee beginnen. Dat kleine elektriciteitskabelhuisje eigenlijk. Hoe kwam je op dat idee om dat te plaatsen?
Ik was al een tijdje gewoon wat dingen aan het achterlaten in de publieke ruimte op straat. Ik kreeg de hele tijd wel mee te maken dat die dingen natuurlijk verwijderd werden. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat bedrijven zoals Eneco en Evides, die kunnen objecten achterlaten op straat zonder daar een vergunning voor aan te vragen. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk best handig. Als ik gewoon gebruik maak van hun beeldtaal, dan kan ik misschien ook gewoon een soort meeliften op dat privilege van zulke soort bedrijven.
Ja.
Het idee was natuurlijk wel dat je dan een soort reactie losmaakt bij mensen. Dat is een beetje de grap van het werk natuurlijk. Dat was een beetje teleurstellend. Dus ik had dan zo'n kastje nagemaakt, neergezet en dan een soort handen wrijvend wachten tot er iets mee gebeurt. Maar dat gebeurt niet, want zoiets staat natuurlijk in de coulissen van de stad. Dus het is een beetje een soort, achteraf... Eigenlijk staat het heel prominent gewoon midden op de stoep ergens, maar mensen kijken er niet naar om. Dus daar gebeurde eigenlijk niks mee. En het werd inderdaad, zoals je net zei, eigenlijk pas interessant toen dat kastje een soort functie kreeg. Dus dat ik die sleutel aan een dakloze man op straat kon geven, zodat hij zijn hele hebben en houden in dat ding kon opslaan. En dan heeft zoiets in één keer toch een soort verhaal of zo. Dus dat is...
Dus de lol zit er wat jou betreft wel, het feit of het geslaagd is of niet, in of er een reactie komt. Jij zet iets in de openbare ruimte.
Een soort interactie die het teweeg brengt. En dat is toch, dat is eigenlijk wel het doel van het werk. Het gaat maar niet zozeer over het object, maar meer over die reactie die het oproept.
Ja. En hoe analyseer je dat? Is dan de beeldtaal te goed gelukt inderdaad? Want het is van zo'n grijs anoniem kastje. Hoe hoog is die ongeveer? 90 centimeter of zoiets?
Het is gewoon zo'n soort klein kluisje. Dus 60 centimeter
60,
hoog.
Ja. En een soort sticker zit er nog op met een
Nee, niet eens. Gewoon een klein slotje. Ik had er inderdaad wel op een gegeven moment een soort nummer opgeschreven.
Ja, precies.
Dat was gewoon dan de postcode van het huis waar die voor stond.
Ja, dus dat leek helemaal functioneel binnen de infrastructuur die er altijd staat.
Ja, nou de grap is een beetje dat het is natuurlijk die kastjes staan normaal gesproken op een vaste route, zodat de monteur van Eneco zijn route kan rijden langs die kastjes en kan kijken of alles nog in orde is. Dit ding staat niet op zo'n route. Dus Eneco komt daar niet langs. De mensen van de handhaving weten niet waar Eneco die kastjes heeft staan. Dus wat dat betreft zit je in een soort grijs gebied waar je waar niemand geen haan kraait eigenlijk naar die kastjes. Dus dat is eigenlijk een soort, soort maas in de wet die je dan hebt gevonden om toch iets de publieke ruimte binnen te sneaken, als het ware.
Ja, want je claimt daar wel een stukje van eigenlijk.
Ja. Dat zal, ik denk dat het inderdaad moet of sympathiek zijn of het moet gewoon niet opvallen. Dan heeft het soort van bestaansrecht in de publieke ruimte.
dat zijn de vereisten eigenlijk.
Ik denk het, ik weet het niet zo goed. Het is,
en sympathiek zoals een buurtboekenkastje of zo.
Ik heb ooit een heel klein brievenbusje gemaakt en dat was dan ook gewoon heel duidelijk niet een officiële brievenbus. Het was een soort van een kwart van het normale formaat. En dat stond dan naast een officiële brievenbus. En dat kon daar ook blijven staan. Zelfs dat er, ik weet niet, mensen gingen daar dan post naar sturen. Het is alleen heel duidelijk dat het was allemaal post gericht aan mij, zeg maar. Dus het was wel duidelijk dat het geen officiële brievenbus was. Maar ik denk dat dat dan kan blijven, omdat ze daar ook niet helemaal soort gevaar in zien of zo.
Juist.
Het is gewoon een lief ding en dan mag dat op straat zijn of zo.
Ja, terwijl dit kastje in potentie best gevaarlijk had kunnen zijn. Ik bedoel, als je daar iets mee had willen doen, iets gevaarlijks, dan had het natuurlijk gekund.
Ja, allemaal drugs in opslaan of zo.
Ja, drugs of explosieven, ik noem maar iets.
Ja, dat...
Dat kan dus. Laten we mensen niet op de
idee brengen. Nee, precies. Laten we dit eruit knippen. Dan.
Je hebt besloten om de sleutel aan een dakloze te geven.
Ja.
Hoe ging dat?
Die man die woonde al een tijdje in mijn portiek. Persman heette die. En bevriend wil ik niet zeggen, maar we raakten gewoon goed met elkaar in contact. En ik hielp hem wel eens met wat kleine dingen. En ik weet niet, daar ontstond toch een soort contact met die man. En ik zag hem iedere ochtend dan met zijn slaapzakje en zijn hele hebben en houden dan weer de stad in trekken. En dat moest hij dan de hele dag bij zich dragen. En ik dacht, ja, dat is helemaal niet handig. Dus dat was al een soort simpele optelsom eigenlijk. Dus,
je had een kluisje voor de deur staan die toch leeg was.
Ja.
En
ja.
Hij had spullen weg te bergen.
Ja.
Hoe lang is dat goed gegaan?
Ik denk wel een half jaar of zo dat hij dat ding heeft gebruikt. En toen werd het weer winter en werd het te koud voor die man. En hij begon ook wel steeds meer spullen te verzamelen. Dus op een gegeven moment had hij ook gewoon echt een enorme matras. Die past natuurlijk niet in dat kluisje. Dus het lag dan zo voor mijn deur. En dat was ook wel. En dat is ook wel de ding waar ik wel vaker tegenaan loop. Met zo werk maken op straat. Dat je ook een soort rare verhouding krijgt tot je object of subject. Hoe noem je dat? Gewoon, ik bedoel, het is ook gewoon een mens die in een bepaalde situatie zit. En voor mij is dat soort... ik zit veilig hoog en droog in mijn huis. Die man die zit in mijn portiek, die gebruikt dat kastje. Dat is dan interessant voor het project of zo. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Maar het is natuurlijk, het blijft een schrijnende situatie. En dat is ergens ook wel een beetje een rare, rare situatie om je toe te verhouden, denk ik, als maker.
Ja, jij hebt een goed verhaal eigenlijk.
Ja,
maar je zit hoog en droog in je eigen woning.
Ja, dat klinkt lullig, hè? Dat is natuurlijk wel een beetje hoe het in elkaar zit. Dat is,
Denk je daardoor wel eens, ik moet mijn projecten anders inrichten? Ik moet het meer waardevoller maken voor die mensen bijvoorbeeld?
Nou, ik denk dat ik al een hele tijd niet meer zulke soort werk heb gedaan, omdat ik daar wel een beetje mee worstel. Dat ik het toch spannend vind in hoeverre kan je gebruik maken van iemand anders situatie. In hoeverre heb ik het recht om een verhaal te maken, een verhaal toe te eigenen van iemand anders die daar zelf misschien niet voor gekozen heeft. Dus ik weet niet, dat is...
Tegelijkertijd heeft hij er wel voordeel van. Als je het niet had gedaan, had hij al die spullen meegesjouwd.
Ja. En dat is dus dan in dit geval misschien dat hij daar een soort voordeel van heeft. Aan de andere kant is het ook... het is niet dat ik hem totaal faciliteer in alles. Het is, ik denk het meeste wat ik doe is dat ik hem gedoog als iemand die daar mag zijn. Wat natuurlijk eigenlijk een absurde verhouding tot iemand is. Dat je hij is afhankelijk van het feit dat ik hem niet wegstuur uit dat portiek.
Ja.
En dan is het fijn dat hij een kastje heeft, maar dat is natuurlijk een soort bijzaak voor zo'n man. Dus dat is wel iets waar ik wel eens mee worstel. En dat is ook met die bakfiets, dus dat huisje wat ik op een fiets had gemaakt. Waar mensen in zijn gaan wonen. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde probleem waar je dan mee zit of zo. Dat je...
Hoe is dat begonnen? Dat is een interessant project namelijk.
Dat was eigenlijk een beetje begonnen als een soort onderzoek van in hoeverre kan ik een stukje publieke ruimte toe-eigenen. Dat was eigenlijk een beetje een vervolgstap op dat elektriciteitskastje. Dat ik dacht van, dit werkt. Ik kan gewoon een klein volume van de stad toe-eigenen. Het is misschien wel vet om dat gewoon groter uit te pakken. En Gewoon een heel huis te bouwen op straat. En dus kwam ik eigenlijk al achter dat je een fiets in Nederland... We hebben in Nederland meer fietsen dan mensen. Maar de regelgeving rondom wat een fiets wettelijk moet zijn... Dat zijn twee zinnetjes in een of ander wetboek. Namelijk dat die niet breder dan 1,5 meter mag zijn. En volgens mij iedere 2 weken moet je hem minstens 2 meter verplaatsen. Zoiets. Dus dat is... Oh ja. Dat zijn eigenlijk, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Dus je kan, dus ik had daarmee een soort maas in de wet gevonden. En dacht, nou tof, dan ga ik een bakfiets bouwen met een soort huis erop. Dus ik had allerlei constructies gebouwd. Echt een soort toren van 4 meter hoog en een enorme wand gebouwd. En nou, dat was allemaal een beetje, dat waaide allemaal om en dat was niet echt praktisch. Dus uiteindelijk heb ik die fiets soort kleiner gemaakt, een beetje de basiseigenschappen van een huis gegeven. Dus een dak, een deur en een raam. En ook weer neergezet op straat. En ook weer een beetje een saaie conclusie. Nou ja, je kan dus inderdaad een huis op straat achterlaten als het maar op 3 wielen staat. Dan heet het een fiets.
Yeah.
En ook dat werd eigenlijk pas interessant toen ik erachter kwam dat er iemand in was gaan wonen. Dus dat was,
hoe lang stond hij toen op straat?
Een week of zo, denk ik. Het ging best wel snel. Het was echt,
je had eerder handhavers verwacht, denk ik, of zo.
Ja, maar het zag er ook gewoon wel verzorgd uit. Het was gewoon een beetje zo'n soort, weet ik veel, kunstacademie-project. Ik denk dat het ook wel, dat mensen zich ertoe konden verhouden. Dat ze snapten van, oh ja, dit is gewoon een ontworpen ding. En dat is,
gewoon een rare kunstenaar die zoiets doet. Ja.
En op een gegeven moment kreeg ik dus inderdaad een foto doorgestuurd van, hey, er zit volgens mij iemand in je fiets. En toen dacht ik, oh, dat is super interessant dat iemand inderdaad gewoon mijn poging om de publieke ruimte toe te eigenen zelf had toegeëigend. Dus ik had diezelfde dag nog een biertje neergezet en een briefje achtergelaten van hey, welkom, fijne avond. En, de volgende...
wat denk je dan? Denk je dan, nu begint mijn project? De reactie is er?
Ja, ik weet niet. Voor mij was... Ik dacht even dat het project eigenlijk al lang was afgerond. Van, oh ja, ik heb een huis gemaakt op straat en dat was het. En ik had eigenlijk niet helemaal gedacht dat die hele interactie zo interessant zou kunnen gaan worden. Dus dat eigenlijk veel meer over de publieke ruimte ging vertellen dan het feit dat je een huis op een fiets kan bouwen en dat kan achterlaten.
Dus ja,
dat
was... dus, want daarop was het antwoord ja, oké, dat kan.
Dat kan.
En blijkbaar
einde verhaal. En,
ja,
en toen ging er dus iemand in wonen en toen ben ik brieven gaan schrijven. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik antwoord kreeg in... het was allemaal in het Pools, dus ik had dan op Facebook deelde ik altijd die brieven. En die werden dan weer vertaald door een soort groep Polen die... En op die manier kon ik soort lezen en schrijven in het Pools.
Wat kreeg je terug als eerste bericht?
Een beetje een soort Babylonische spraakverwarring was... Hij stuurde iets van bedankt voor het slot. Ik zei, ik heb er helemaal niet per se een slot op die fiets gezet. Maar dat was slot als in kasteel. Dat was nog in Google Translate. Dus ik kreeg zodra bedankt voor het kasteel, zoiets had hij geschreven.
Voor zijn woning dus eigenlijk.
Ja, ja.
Ja.
Ja, dus het was ook een beetje behelpen. En daarna kreeg ik inderdaad hulp van Poolse mensen. En dat was wel grappig. En op een gegeven moment kwam ik er dus achter dat ik reacties terugkreeg in verschillende handschriften. En bleken er 3 mensen in dat huisje te wonen, wat een soort zo groot als een twijfelaar was. En... nou, dat is eigenlijk best wel een tijdje goed gegaan.
Maar dan word je eigenlijk gastheer. Je wordt een soort van, je hebt die mensen te logeren.
Nee, heel erg niet juist. Want ik had ook wel heel snel bedacht van, oh ja, dit is eigenlijk niet meer mijn bakfiets, maar dit is gewoon nu wel hun huis geworden. Dus ook wel bedacht van, dat schreef ik ook in een van die brieven van, joh, want zij vroegen van, mogen we hier langer blijven wonen? Ik zei, nou, dat is helemaal prima. Het enige wat ik wil is dat je dan goed voor dat huis zorgt, dan is het gewoon nu van jullie en dan kan je ermee doen wat je wil. En dat deden ze ook. Ze gingen echt, ze ruimden op en het was echt zo'n soort, best wel een soort gezellig gebeuren daar op straat. Totdat het weer omsloeg en dat ze inderdaad een soort oplossing moesten bedenken voor lekkages. Dus ik had ze al een soort siliconen kit gegeven om dan het dak waterdicht te kunnen maken. En ik wilde ook echt dat ze er zelf voor zouden gaan zorgen. Dus ik had een beetje een soort van uit handen gegeven.
Mm-hmm.
En, maar ze hadden een veel betere oplossing. En dat was gewoon een plastic zeil wat ze ergens hadden gevonden. Dat hadden ze over die bakfiets heen getrokken en vastgeknoopt met plastic zakjes. En het was een soort waterdicht systeem. Maar het was ook totaal shabby. Dat is echt een soort een bouwvalletje geworden. Mm. En dat was ook precies het moment dat handhaving ingrijpt en dat ze zo'n soort onschuldig object op straat in één keer als een potentieel gevaar beschouwen. En dat was ook wat ik te horen kreeg van de wijkagent. Ik legde eigenlijk wel iedere stap en iedere dag vast met foto's. Ik stond op een gegeven moment foto's te maken. Toen kwam er een man op een scootertje langs in Burger. Die was gewoon in zijn vrije tijd. Maar dat bleek de wijkagent te zijn, John. En John die kon me vertellen van... Hey, we hebben gisteren die polen uit je huis gezet. Wat zei die nou? Dat was een potentieel gevaar voor de volksgezondheid. Mm. Dat ze daar in dat hutje zaten. Want ik snapte dat niet helemaal.
Voor henzelf dan?
Nee, ook voor gewoon de mensen op straat. Want hij vroeg ze dan af waar ze naar de wc gingen. En wat. Het was in ieder geval een soort niet de bedoeling. Dat was heel duidelijk.
Ja.
En ik heb daar. Hij zei ook van ja, we gaan die fiets dus verwijderen als je hem niet verplaatst. Dus ik moest dan heel snel ergens een andere plek zoeken. En dat was nogal lastig. Dus de volgende dag was ik eigenlijk al te laat, was die fiets weg. En dan zag ik eigenlijk alleen nog een soort droge plek waar die fiets ooit had gestaan op de stoep.
Maar waarom moest die verplaatst worden? Vanwege die wetgeving, denk je? Of dacht hij gewoon, nou, weg mijn wijk uit, ik wil het probleem niet hebben?
Ja, omdat het dus niet meer een onschuldig, ludiek object was. Maar het was in één keer een potentieel gevaarlijk ding waar mensen in gaan slapen en wat overlast veroorzaakt. En wat dus er was besloten dat ding weg moest. Ja. En voor mij was dat, buiten dat heel sneu is voor die mensen die daarin wonen, dat was hun huis, was het wel een interessant gegeven dat zo'n systeem dan in één keer in werking treedt op het moment dat de esthetiek van zo'n object verandert.
En daar wijd je het aan eigenlijk.
Ja. Ja, dat denk ik wel. Het heeft daar 2-3 weken heeft dat daar gewoon kunnen staan. En die mensen konden daar gewoon, gewoon hun ding doen. En op het moment dat het inderdaad een soort van vervallen eruit ziet, wordt er meteen een systeem in werking gezet. En wordt er een bedrijf geregeld om die fiets weg te halen. Die polen worden opgepakt. En dan is het allemaal weer terug bij normaal. En dat is blijkbaar wat de bedoeling is van de publieke ruimte. Dat het niet te gek is.
Ja. Yeah. Dat is jouw analyse van wat daar is gebeurd eigenlijk.
Ja, ik denk het wel, ja.
Waarmee eigenlijk ook gezegd wordt, zolang het dus iets is wat herkenbaar is als zijnde een kunstproject,
ja,
dan zit je nog aan de goede kant. Hè? Dat is allemaal wel uit te leggen. Of tenminste, daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Maar zodra het eigenlijk essentiëler wordt, namelijk iemands woonplek, iemand die gewoon droog wil slapen, dan kan het niet meer. Dan zijn het andere mensen, namelijk.
Het wordt een soort van invasief of zo. Dus het is een beetje. Het is natuurlijk ook gewoon de publieke ruimte dus van iedereen. En op het moment dat zo'n publieke ruimte te veel wordt toegeëigend door 3 mensen, dan is dat in één keer. Het is ook best wel privé, hè, dat mensen daar hun voeten zitten te wassen op de stoep. En dat ze. Ik weet niet, dat soort. Het is ook, je komt in één keer in iemands huishouden terecht, wat gewoon op straat plaatsvindt.
Ja.
Ik denk dat ook misschien het intimiderende kan zijn van dakloze mensen op straat. Dat soort. Het is een soort van privé. Als iemand gewoon naast je ligt, een wildvreemde naast je ligt te slapen, dat voor veel mensen misschien spannend is. Of dat een gek beeld is of zo. Dat is iets wat je normaal gesproken in je eigen huis doet. Maar als je dat niet hebt, dan.
Ja. En snap je dat argument? Of denk je, wat een onzin, laat die mensen daar gewoon liggen?
Ik snap wel waar het vandaan komt. Ik ben het er alleen niet echt mee eens. Zo. Het is natuurlijk super subjectief. Wat is mooi genoeg om op straat te mogen zijn? Wie bepaalt er wat die esthetiek moet zijn?
Mm-hmm.
Is dat iets wat we met z'n allen hebben besloten? Van iets moet er zo uitzien of iemand moet er zo uitzien. Dit is het gedrag wat je mag vertonen. Ik weet dat er op een gegeven moment, ze hebben nu de bankjes in Rotterdam Centraal hebben ze verwijderd. Want daar zaten mensen en die verbleven daar een hele dag. En dat kwam wel eens voor dat ze mensen die te lang op een bankje zaten wegstuurden. Dat is dan ben je namelijk niet meer aan het wachten op de trein of op iemand die aankomt. Maar dan ben je aan het zijn het Centraal Station. En dat is blijkbaar niet de bedoeling. En dat is, ik vind dat zoiets raars of zo, dat je dan zegt van ja, dit is de publieke ruimte, die is van iedereen. Maar je mag hem niet toe-eigenen. En je mag niet te lang gebruik maken van die publieke ruimte. Want daar is hij niet voor gemaakt of zo. Dus ik weet niet, ik vind het een hele rare balans van. Ja.
Blijkbaar zijn er tijdsperiodes voor wat normaal gebruik is, inderdaad, voor zo'n bankje.
Ja, zoiets. Ja.
Maar de norm is daarbij natuurlijk degene die gewoon een huis heeft, die een redelijk inkomen heeft en die zich kan veroorloven om ook ergens anders te zijn. Ja. Of om überhaupt een treinkaartje te kopen en weg te gaan.
Ja, en dat vind ik dus het interessante van zulke soort kleine errors plaatsen in de publieke ruimte, dat je eigenlijk die norm bevraagt. Dus waarom hebben we eigenlijk allemaal bedacht dat dingen er zo uit moeten zien? Waarom verloopt het allemaal zo? Dat is ook waar je het net over had, die twee fietsachterkanten. Dat waren gewoon twee goed onderhouden. Dat zijn ook weer regels, hè, wanneer een fiets wel of niet op straat mag zijn. Het wordt anders met zo'n sticker eromheen. Je hebt nog een week om je fiets weg te halen als die geen voorwiel heeft of zo. Ik had dan twee goed onderhouden achterkanten aan elkaar gelast. En tussen een soort zee aan fietsen geparkeerd aan zo'n rekje. En die werd binnen een week zonder sticker werd die verwijderd. Want blijkbaar was dat dan toch niet een fiets. Dat was namelijk gewoon een raar object en dat moet dan ook weg. Ik vind dat echt wel grappig hoe dat werkt. En hetzelfde zag je eigenlijk ook bij die bakfiets. Die werd dan verwijderd. En verwijderde objecten die komen altijd eerst nog even op een website van de gemeente te staan. Van dit hebben we of gevonden of dit is in beslag genomen. En dan kan je hem terugkopen of terughalen. En er stond hier ook op die website stond dan zo een portemonnee, een herenfiets. En dan een plaatje van die bakfiets. Iets anders. Het was gewoon, het zegt zoveel over van ja, er is eigenlijk niet echt een categorie voor dit ding, maar nou ja, hier haal maar weer op of zo. Dat is
En is dat is natuurlijk grappig en je toont daarmee aan dat het systeem incompleet is of juist heel machtig en daardoor niet buiten zichzelf kan denken of wij niet buiten de systemen kunnen denken. Zou je het graag anders willen? Denk je dat het anders zou moeten? Is het te gereguleerd? Of denk je ja, dit is nou eenmaal hoe Nederland werkt?
Ja, dat is wel lastig. Want aan de andere kant, we zitten natuurlijk wel in een land wat ergens extreem goed georganiseerd is. En wat een heleboel sociale vangnetten heeft en op heel veel vlakken fantastisch is. En ik denk, een van die vlakken wat ik fantastisch vind aan dit land is dat je eigenlijk op zo'n manier openlijk kritiek mag uiten op wat er gebeurt. En dat eigenlijk altijd een soort open gesprek mag blijven. En dat is, ik denk dat dat... Wat ik wel grappig vond, is dat je dus inderdaad met de mensen op straat, de handhavers op straat, dus die gewoon een redelijk duidelijk takenpakket hebben gekregen. Namelijk zorgen ervoor dat die straat schoon en normaal blijft. En zorgen ervoor dat alles wat raar is en buitensporig, dat verdwijnt. Die hebben niet per se als taak meegekregen van en ga ook nog even nadenken over het systeem en of je dit nou eigenlijk een goed of een slecht idee vindt. Ja, dus dat is die mensen waren best wel rigide en dogmatisch in het uitvoeren van hun werk. En de grap was dat ik stond op een gegeven moment op de designweek met dit hele verhaal en alle interventies die ik tot dan toe had gemaakt. En eenmaal aan het einde van dat werk stond een soort muur met alle briefwisselingen die ik met de gemeente heb gehad. Dat was eigenlijk een beetje het saaie hoekje van die tentoonstelling. Waar de meeste mensen eigenlijk vrij snel aan voorbij liepen. Op een gegeven moment was er een man, die stond er echt super lang, stond hij al die brieven te lezen. En dus ik raakte met hem aan de praat. En het zei, ja, het is wel grappig. Zie je al die voorgedrukte handtekeningen? Dat is allemaal mijn handtekening. En dit bleek dus het hoofd van de afdeling handhaving van Rotterdam te zijn. En die vond het super interessant. En die had nog nooit van het hele project gehoord. Ook al staat zijn handtekening overal onder. Maar het is een soort, het zegt heel veel over al die bestuurslagen en zo'n lagen in zo'n systeem waar je mee te maken hebt. En dat zo'n systeem eigenlijk zelf al niet meer helemaal weet wat er beneden, of dat klinkt misschien heel hiërarchisch, maar wat er op straat, wat er zich plaatsvindt. Ja. En, zij vond het eigenlijk heel leuk om dat gesprek aan te gaan. Hij is later ook nog op een studio geweest om dan Zelfs met zijn collega's een soort hadden ze een heidag bij een kunstenaar. En dat was dan.
En hoe reflecteren zij daar dan op?
Zij vonden het allemaal grappig? Ja, dit waren wel allemaal een soort leidinggevende figuren. Dus die dus inderdaad heel erg nadenken over wat betekent dit systeem en hoe verhouden we ons hiertoe. En zij vonden het super interessant. En ik weet niet of ze er iets mee hebben gedaan, maar het is.
Ja, dat zou dan natuurlijk interessant zijn om te weten. Hebben ze. Ja, denken ze van we zijn misschien te ver doorgeschoten in hoeverre we het geregeld hebben? Of,
ik weet niet zo goed. Ik denk dat het eerder iets zegt over wat voor verantwoordelijkheid geef je wie en welke laag binnen je organisatie of zoiets. Ik weet niet. Het is ook best wel complex. Ik ben ook helemaal niet van mening dat het allemaal helemaal verkeerd is wat er op dit moment gebeurt. Ik verbaas me er meer over. En ik vind het gewoon interessant over. Ik vind het interessant hoe die systemen werken en soms ook niet werken. En wat eraan ten grondslag ligt.
Ja, en inderdaad, je zou kunnen zeggen, je zei net, het is fantastisch dat we dit als kritiek of als een beetje een grappig porretje naar de handhavers doen.
Ja.
Dat mag. Aan de andere kant. Dat ze er zo naar kijken en dat ze het allemaal grappig vinden, zegt ook dat het niet echt schadelijk is voor ze of zo. Dat het ze niet bijt.
Ja, ja.
Is dat oké? Is dat voor de reikwijdte van jouw project genoeg? Of wil je echt iets veranderen en moet het dan dus wel bijten?
Het zit gewoon niet in mijn aard om heel agressief invasief zo'n systeem neer te halen of daar. Ik voel me er zelf prettiger bij om dingen soort van sympathiek en vriendelijk te houden. En ik denk dat het in heel veel gevallen echt te gek is dat mensen inderdaad voor zichzelf vastplakken of dingen doen die echt een beetje pijn doen bij sommige groepen. Ik voel me daar zelf alleen niet prettig bij om dat op die manier aan te pakken. Dus ik probeer het op een soort lieve, sympathieke manier te onderzoeken.
Ja. Ja, en dat is genoeg eigenlijk.
Ja. Ja. Ja.
Ik noemde net die twee categorieën eigenlijk, die in jouw werk terug te vinden is. Voor de binnenwerkers, zo noem ik ze maar even. Zit daar nog een rode draad in? Zijn die te vergelijken met de interventies in de openbare ruimte, denk ik?
Zit zeker wel een soort. Relatie tussen al in de vorm dat het bijvoorbeeld die werken op straat gaan heel erg over de controle loslaten en eigenlijk iets neerzetten en dan de situatie laten ontstaan en daar dan weer op reageren. Dus daar heb je eigenlijk vrij weinig controle op. Dat vind ik ook eigenlijk altijd wel spannende dingen. Soms ook eigenlijk helemaal niet leuk om te doen. Alleen achteraf denk ik van, oh ja, het is goed dat ik dit heb gedaan. En dan
voelt dat heel.
Wat er niet leuk aan is. Nou, het is gewoon spannend dat je iets doet dat een beetje raar is. Ik heb zelf ook wel eens geprobeerd om dan net als die Polen mezelf op straat te gaan wassen. Had ik een badkamer gebouwd op straat. En dan ging ik me op straat scheren. En dan sta je natuurlijk volledig voor lul. Maar het is. Het was wel interessant achteraf gezien. Alleen sta je weer te handelsen met scheerzeep.
Wat doe ik hier?
Ja, ja.
En waarom was het dan toch interessant?
Het is denk ik gewoon. Misschien was daar gewoon één beeld van. Ik had er een filmpje van gemaakt. Ik denk dat gewoon één beeld gewoon sprekend is en tot de verbeelding spreekt. Over iets wat eigenlijk heel normaal is om te doen, maar op het moment dat je dat in zo'n context plaatst, dat het heel absurd en raar wordt. Dus dat je, als je zoiets op straat doet, dan is dat ook een soort vreemde situatie, terwijl de meeste mensen doen zoiets dagelijks. En die werken binnen, dus wat meer. Dat is eigenlijk allemaal heel veilig en gecontroleerd. En dan is dan gewoon een soort poëtisch idee wat je dan probeert te vertalen in een beeld. En ik denk dat ik redelijk handig ben, dus ik weet wel hoe ik dingen moet uitvoeren, hoe ik het praktisch in elkaar moet zetten. En of ik dan met keramiek of metaal of hout, weet ik veel. Dat is een soort, daar heb ik heel veel controle op. Dus dat hele proces is eigenlijk van begin af aan, weet ik gewoon van, oh ja, ik ga dit maken, ik maak een paar schetsen en dan komt dit eruit. En dan is het een redelijk statisch ding. Dus dan staat dat ergens op een sokkel te shinen. En dan, nou, dat is ook leuk. Het is alleen een totaal ander proces, denk ik.
Ja, zit er een hiërarchie in? Het klinkt een beetje, als je het zo beschrijft, alsof in het eerste geval je er zelf rijker van wordt, alsof je meer wordt uitgedaagd.
Nou ja, daar leer ik misschien meer van. Maar ik vind het allebei even leuk, hoor. Ik vind het echt, ik vind ook gewoon mooie dingen maken. Ik word er ook heel blij van. En dat is ook een beetje met vlagen. Ik heb denk ik misschien zelfs afgelopen jaren dat ik me helemaal niet zo prettig voelde om soort rare interventies op straat te doen. Die dingen waar ik geen controle op had. En dat ik gewoon even meer hing naar soort lekker veilig in de muren van mijn atelier dingen maken en objecten maken. En dat ik een beetje weet waar het naartoe gaat. Maar ik merk nu wel weer dat ik gewoon zin heb in
beetje avontuur.
Ja, om op straat te gaan scheren of ik weet niet, zoiets.
Ja. Te veel controle is ook niet goed. Je hebt die publieke interventies wel eens gedaan vanuit de muren van het nieuwe instituut in Rotterdam.
Ja.
Een soort opdrachtsituatie.
Ja. Ja.
Daar zit je toch een beetje ingekapseld in een instituut.
Ja.
Hoe verliep dat? Dat zit een beetje tussen die twee vormen in.
Het was best een moeizaam proces eigenlijk. Het was, ze hadden mij gevraagd van, hey, kan je een net als wat je op straat altijd doet, kan je een soort interventies doen, maar dan vanuit het nieuwe instituut. En dan mocht ik een ruimte inrichten die dan 2 jaar zou blijven staan. En die moest interactief zijn, die moest voor een heleboel doelgroepen toegankelijk zijn. Die moest zowel binnen het nieuwe instituut als in de publieke ruimte, dus op straat, in de stad, zich kunnen manifesteren. Het was best wel een enorme opdracht en ik denk dat ik daar op een gegeven moment best wel op dichtgeslagen ben. Dat ik binnen dat instituut, ik heb daar dan toch een soort van, het is gewoon een betaalde opdracht, dus je moet iets leveren. En dat ik zelf niet helemaal de vrijheid voel, en dat heeft helemaal met mezelf te maken, hoor, maar dat om iets te doen waar ik niet van wist wat eruit zou gaan komen. Dus daar probeerde ik eigenlijk heel erg dat soort van veilige galerieachtige werk te maken, maar wat stiekem toch eigenlijk zo'n soort interventie was. En ik merkte dat het uiteindelijk misschien iets te veel gedirigeerd project is geworden, waar het heel duidelijk was wat de bedoeling was en dat je de bezoekers of de gebruikers van dat werk iets te veel aan de hand neemt van dit mag je hier doen en dit is, is eigenlijk, het was ook een heel klein kantoortje.
Hey, heb je een voorbeeld van wat mensen dan mochten doen? Hoe mensen mochten reageren?
Nou, het was een klein beetje een soort parodie op die eerdere systemen waar ik dan vaak mee te maken heb gekregen. Dus een soort die bureaucratie die dan totaal doorslaat. Alleen probeerde ik in dit geval dan de bureaucratie in te zetten om kleine verhalen uit de stad te verzamelen. Dus dat mensen dan hun dromen mochten vertellen, maar dan wel allemaal binnen de lijntjes van een formulier. Dus ik had allerlei formulieren waar mensen dan verhalen op achter konden laten. Maar ik merkte gewoon omdat het, dat was natuurlijk ook de bedoeling, om soort de draak te steken met zo'n systeem. Maar dat het dus ook eigenlijk helemaal niet werkt om mensen op een soort vrije manier te laten nadenken of praten over hun dromen of jeugdherinneringen of wensen. En dat het gewoon, er was een heel klein kadertje, daar kon je dan iets in tekenen en daar kon je een ding aanvinken, daar kon je iets opschrijven. Ik denk dat het iets te veel richtlijnen had om soort verder te kunnen ontwikkelen als project.
Wat ook weer veelzeggend is natuurlijk voor wat zo'n formulier dan blijkbaar oproept bij mensen.
Ja.
Namelijk een heel gedetailleerd, specifiek antwoord.
Ja.
Binnen de lijntjes, letterlijk.
Ja, wel grappig. Ik weet niet. Het was een leerzaam proces en ook wel een soort pijnlijk, omdat het me niet helemaal lukte om het echt van de grond te krijgen, zodat je het is natuurlijk wel een soort, dat is misschien ook wel wat meespeelde, dat het gewoon zo'n enorme kans is van je kan in een te gek instituut staan. Super lang heb je gewoon een ruimte ter beschikking en daar kan je echt alles mee doen. Maar dat geeft ook een bepaalde druk waardoor de soort impulsiviteit er een beetje uit verdwijnt of zo. Dat, ja.
Waaruit je dus dan de les trekt, dat moet ik niet meer doen of zo. Of als ik interventies wil doen, dan moet ik bepaalde controle uit handen geven.
Ja. Ja, hetzelfde werkt met subsidies eigenlijk. Dat je, dan moet je in principe hetzelfde doen. Dan moet je een verhaal vooraf op papier zetten. Van dit ga ik doen, dit gaat er gebeuren. En dit is hoe ik het wil aanpakken. Het lukt me op de een of andere manier niet om zo'n intuïtief proces van tevoren dusdanig in te kaderen. Dat je zegt van nou, dit ga ik ongeveer doen. Ik weet nog niet helemaal hoe, maar dit is een beetje de richting die ik op wil. Op de een of andere manier wordt het dan toch te snel dat je het helemaal dicht timmert van dit gaat het worden. En dat ja, als het goed is, weet je dat niet van tevoren. Tenminste, voor mij is het een interessant project als ik verrast raak door het werk zelf. Dus dat het een weg inslaat die ik niet had voorzien.
Ja, en dat is nogal een contrast met zeggen dit is wat ik wil gaan doen.
Ja, althans, en ook een beetje wat er van je gevraagd wordt in zo'n context. Dus dat ze... Ja, ik snap het ook wel, want ze geven jou een berg geld en daar moet je iets voor terugleveren. En als zij niet helemaal zeker zijn van, ah ja, dit is een goed idee, of hier vertrouwen we in, dan snap ik dat ze dat geld liever aan iemand geven die helder kan verwoorden wat de bedoeling is van het proces en van het project. En,
ja.
Daar loop ik nog wel eens een beetje op vast, dus... Ik heb nu gewoon bedacht dat ik even geen subsidies meer ga schrijven, maar gewoon ga klussen voor geld en dan met dat geld weer vrij werk maken. En dan,
Wat zit eraan te komen?
Aan vrij werk. Ik heb nu twee projecten die ik nu net een beetje begin. Eentje gaat over reclames in de publieke ruimte, waar ik me gewoon over verbaas van waarom willen we dat eigenlijk? Ik denk steeds vaker over na dat ik het zo absurd vind dat je de hele tijd soort van... Het is niet meer dat je geïnformeerd wordt over van... Ah ja, we hebben een nieuwe frisdrank en die smaakt zo en dat kan je kopen voor zoveel geld. Ik weet dat er op een gegeven moment was er een... ik zal geen namen noemen, maar een soort hamburgerketen die alleen maar een plaatje van een... Van een hamburger op een poster zetten zonder naam of afzender erbij. Maar je weet precies van, ah ja, het gaat over dat merk. En wat vertelt die poster mij? Behalve dan dat het me herinnert dat ik er even een hamburger moet gaan halen. Nou, dat is iets waar ik veel over nadenk nu, dat ik dat eigenlijk absurd vind. En een ander project is in Dordrecht. Ik las een paar jaar geleden een artikel over Ted van der Vlies, de meest vervuilde man van Nederland. En die heeft jarenlang groenten uit zijn tuin gegeten. En toen bleek dat hij totaal vergiftigd is geworden met PFAS. Wat uitgestoten is door DuPont. Dat heet nu Chemours. Een fabriek in Dordrecht. En die hebben blijkbaar echt 30 jaar lang hebben zij giftige stoffen, PFAS, in de grond geloosd. Ik kom zelf uit Dordrecht, dus ik ben er misschien ook persoonlijk soort van
mee bezig, betrokken.
Dus ik weet niet, ik ga nu zaterdag, iedere zaterdag is daar een soort protest waarin is weer een andere man die uit protest al jarenlang een emmertje aarde, vervuilde aarde, voor het hek van Chemours gooit. En dat is nu, een tijdje geleden kwam er zo'n uitzending van Zembla, dus er is nu best wel wat aandacht voor. En dus er staan nu iedere zaterdag staan er... Ik voor 100 mensen voor dat hek te kijken hoe hij een emmer aarde leegkiepert voor dat hek. En dat doet hij al jaren. En ik vind dat zo'n prachtig gebaar of zo. Dat ik weet nog niet zo goed wat ik ermee wil gaan doen. Ik ben ook niet van plan om daar nou heel erg een projectplan omheen te kaderen. Ik denk dat ik het gewoon een beetje laat gebeuren en daar gewoon mee bezig ben. En dan komt er vanzelf wel iets uit. Dan beginnen mijn vingers wat te jeuken om iets te maken. En dan,
ja. En want dit zou natuurlijk een project zijn. Je zei net al, ik ben daar opgegroeid. Dus ik heb dan een andere band mee misschien dan met de openbare ruimte waar je nu woont voor de deur. Zou dit een bijtender project kunnen zijn? Of denk je nog steeds, dat is niet mijn rol?
Een wat voor...
Een bijtender project. Iets wat scherper is nog.
Ja, omdat er is heel duidelijk een soort bad guy in dit verhaal natuurlijk. Ik denk dat ik dat niet eens zo heel interessant vind om te kijken naar hoe verkeerd Geen Moers bezig is geweest. En ik denk dat ik het eerder interessant vind van ja, wat voor mensen zitten daarachter en hoe kan je in godsnaam zo'n keuze maken om... Dat is bewust gebeurd. Iemand die wist, maar dat is niet al te gezond, maar doe toch maar, want anders dan moeten we het veilig gaan verwerken en dat gaat veel te veel geld kosten. En, ja. Dus ik vind eigenlijk zulke soort overwegingen en de hele lobby die hierachter zit super interessant. Dat zijn gewoon mensen, individuen die dit bedenken, die trucjes bedenken om... die doen eigenlijk hetzelfde als wat ik doe, alleen dan om heel veel giftige stoffen ergens te kunnen lozen. Die zoeken naar maas in de wet van, ah ja, maar ze hebben niet gezegd dat we het niet door de diesel mogen mengen.
Precies.
En in de lucht mogen stoken. En dat is natuurlijk gestoord en super inventief. Maar ik weet niet, ik vind dat een soort van heel interessant gegeven.
Ja, dus eigenlijk concentreer je toch weer op de systemen, hoe die zijn ingericht en waar die ruimtes laten voor dit soort gedrag.
Ja, ja.
Voor afwijkend gedrag.
Ja.
En dan dus ook heel negatief gedrag in dit geval.
Ja, ja.
Heb je er op een rare manier ook nog respect voor dat je denkt van, ah,
nee,
dat zou ik ook wel, nee?
Nee? Nee, totaal niet. Ik vind het absurd en daardoor interessant. Ik vind het gewoon heel bijzonder om te zien dat je dat als mens met vrije keuzes bedenkt om zoiets kwaadaardigs eigenlijk te doen. Ze weten donders goed dat het niet in de haak is.
Ja.
En toch doen ze het. En,
nou, waarschijnlijk zit er een parallel met het verkeerd geplaatste fietsen van de straat halen. Is het opgeknipt in allerlei stukjes?
Ja, dat is een beetje processen. Een soort Hannah Arendt-achtige...
De banaliteit inderdaad ervan. Ja. Ik doe gewoon mijn werk.
Ja. Ja, dat zijn inderdaad gewoon mensen die doen hun werk. En die doen dat heel goed. Toch, ik weet het niet. Het is, er is nu wel, en dat is misschien wel anders dan met zo'n Eichmann... die gewoon in een maatschappij leefde waar het normaal was om Joodse mensen als minder te zien. Dit zijn mensen die in een maatschappij leven waar er constant kritiek is op wat ze doen, op hun handelen, waar ze... waar er wel degelijk al, volgens mij al 30 jaar geleden, werd gezegd van, hey, dit is niet goed wat jullie aan het doen zijn. En dat er dan toch ergens een meeting is geweest jongens, hoe gaan we dit oplossen? Ik snap gewoon niet dat er dan niet iemand is die even opstaat en zegt van, hey, dit is misschien moeten we gewoon niet zoveel winst willen maken, maar gewoon zorgen dat het een beetje veilig blijft en dat het voor iedereen leuk blijft.
Ja, dus dat gaat ook, als je weer de parallel met de openbare ruimte trekt, dat gaat toch over het algemeen belang stellen boven eigen bezit, boven eigen winst.
Ja, ja.
Ben heel benieuwd wat eruit komt.
Ik ook.
Volgens nacht is het geen project, we gaan het niet te veel duiden
nee,
nog.
Nee, graag niet. Nee.
En dan,
is geen druk.
Dat werkt het best voor jou.
Ja.
Dankjewel, leuk dat je er was.
Ja, dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn de volgende week weer. Tot dan.